Om iets fatsoenlijks te worden studeerde de Baskische Christina Goikoetxea Langarica voor vertaler Engels en Duits. Een toeval bracht haar naar Nederland, waar ze snel de taal leerde en liefde opvatte voor met name de koloniale Nederlandse literatuur. Aanvankelijk alleen om die te vertalen in het Spaans. Nederland bleef ook na ervaringen in andere landen trekken als land waar al jouw ideeën kunnen, ook al zijn ze een beetje gek. En dankzij de Zuid-Afrikaanse acteur Riana Schepers begon haar schrijversbloed te kriebelen. Ze begon met dichten en eind vorig jaar verscheen haar romandebuut Eva Mar, dat ze direct in het Nederlands schreef. En dat terwijl schrijfster worden niet echt een kinderdroom was.
Toen ik klein was, wilde ik presentateur van het journaal worden. En dat zei ik altijd. En ik denk, het is ook een beetje verhaaltjes vertellen. Maar ik had niet, ik wil schrijfster worden. Ik denk, bij ons, helaas is de kunst niet iets vanzelfsprekend waar je denkt van kleins af, ik wil dat of een schilder of een schrijfster worden. En dan moet je gewoon iets fatsoenlijks gaan studeren of zo. Dus dat idee had ik niet toen ik klein was. Dus het is een beetje langzaam gegroeid. En inderdaad, bij mij is het door vertalen gekomen. Ja. En het verhaaltjes vertellen was voor mij altijd belangrijk. Als ik nu aan mijn ouders vraag, dan zeggen ze altijd dat ik altijd toen ik klein was, deed ik alle deuren van mijn kamer dicht. Zet ik mijn poppen, zeg maar, mijn kamer was gewoon een beetje een soort scenario of zo. En dan had ik aan de ene kant had ik dus de kast, aan de andere kant de grot. En daarna aan de andere kant was de politiemannen. En dan mijn moeder vertelde dat ik dus zeg maar rende door het hele kamer, door het verhaal dat ik dus waarschijnlijk aan het verzonnen was. En dat ik hun nooit binnen liet komen. Heel boos werd als ze per ongeluk in het... dus dat ik gewoon urenlang daar met mijn poppen, mijn verhaaltjes, mijn paradijs waar niemand kon komen. Niet eens mijn klein zusje.
Die mocht ook niet.
Nee, wat ik nu een beetje gemeen vind als ik terugdenk.
En woont je ook in zo'n klein plaatsje zoals we uit jouw eerste roman Eva Mar kennen, Oeranda? Of wat groter?
Ja, ik woon in een wat grotere dorp, maar ik heb wat kleinere dorpjes in mijn omgeving. Iedereen die in de stad woont, heeft een klein dorp. En dan ga je vakantie houden ook in die klein dorp. En toen ik daar woonde, was ik niet zo bewust van hoe rijk dat was. Maar door het hier te zijn in de zeg maar, grote steden van andere landen die ik daarna heb gezien. En steeds terug te komen naar dat klein dorp, piepklein dorp. Ben ik steeds bewuster geworden van wat een rijkdom daar aan verhalen is. Van alle mensen die daar wonen. En toevallig wilde Lot dat de pelgrimstocht van naar Santiago ook daar doorgaat. Ja, het is zo mooi om te zien. Of zo. Dan, soms kijk ik door het raam en dan zie je die soort twee werelden die per ongeluk in contact komen. En die vind ik heel interessant. Ja. Ja.
Maar je zegt ook een beetje, misschien als je niet die bredere blik had gekregen door in andere landen te studeren, had je het allemaal gewoon gevonden. Terwijl nu ging je zelf ook een beetje met de blik van de buitenstaander kijken.
Ja, ik denk inderdaad het feit dat ik heb besloten om in een andere land te wonen en dat ik best veel heb gereisd door... niet veel, maar een beetje. Door die reizen dat ik anders naar mijn eigen land ben gaan kijken en naar mijn omgeving. En dat, dan ontwikkelt je een soort afstand en ook een soort objectiviteit die heel verrijkend is, denk ik, als schrijver. En wat ik nu zie, dat die afstand en die objectiviteit heb ik gewonnen, maar niet alleen om naar mijn omgeving van vroeger te kijken, maar ook naar mijn omgeving van nu. Zoals ze hier zeggen, het is mooi meegenomen. En dan heb ik voor altijd die afstand en die objectiviteit. En dan kan ik het ook, zeg maar, als ik nu in Nederland ben, dan kan ik die gebruiken. Maar ook als ik straks naar een ander land ga om te reizen, dan kan ik het ook meenemen. Dus ik ben best blij daarmee.
Dan komen we aan het radioboek. 12 uur is lang. En daarin vinden we eigenlijk een van die ervaringen van jou wel. Hè, in Daniel, de hoofdpersoon die zelfs 32 jaar niet in zijn geboortedorp is geweest. Wat was de inspiratie tot dit verhaal?
De inspiratie was zeker mijn oom. Ik denk dat het soms ook een hommage is aan mijn oom. Mijn oom was inderdaad een missionaris geweest. En ik ben ook heel dankbaar aan hem. Want hij was die persoon, de eerste persoon in mijn familie die heel veel had gereisd. En heeft ook voor mij een beetje die soort smaak van het verre, van het exotische, die heeft mij gegeven. Want hij, elke keer als hij steeds terugkwam, vertelde hij over zijn reizen, over de Filipijnen, over, ja, over andere talen, over andere culturen die hij had ontmoet, en mensen. En dat ontwikkelde bij mij zich, zeg maar, vanaf kleins af een soort. Ja, ik weet niet. Volgens mij, mijn oom heeft ontzettend veel rol gespeeld in mijn smaak voor andere culturen en andere talen. En steeds later in de tijd kwam hij terug. En toen was ik natuurlijk ouder en ik was een beetje bezig met mezelf te definiëren wat ik wil en wat ik doe. En ik herinner me ook dat wij van die soort conflicten hadden, want ook al had hij heel veel gereisd en zo, hij was toch een priester. Hij was wel een, zeg maar, een katholieke persoon. En dus in die zin was hij heel conservatief. En soms, ja, dan ben je ook een beetje rebels. En dan confronteer je hem ook met bepaalde dingen van de katholieke geloof. En toen hadden we dus heel veel discussies. Dus ik had die soort relatie met mijn oom. Dus aan de ene kant was ik heel erg dankbaar dat hij mij dus zoveel, zeg maar, ook vooral achteraf. Als ik nu kijk, ik denk dat ik door hem hier nu zit, zou je kunnen zeggen of zo. Maar aan de andere kant, die soort conflict tussen traditie en moderniteit, steeds, die ik nu ook natuurlijk met andere ogen zie. Want zoals in het boek, dan, in het radioboek, dan zie je, zeg maar, die jongen die ook hem een beetje confronteert. Maar ook zie ik nu dat alles ook heel relatief is. En dat als jonge persoon ook niet zo goed weet wat in de hoofden van de oude mensen zich afspeelt. En, ja. Dus ik denk dat dat gevoel van tussen mijn oom en mij, die een beetje heb willen, onbewust willen verspiegelen, een beetje in het radioboek.
Ja, Daniel, die na 32 jaar terugkomt en niet het dorpje vindt waar hij vertrokken is en dan ook weer weggaat, hè?
Ja, ik denk, het is een beetje, heeft het gevoel van vervreemding als hij terugkomt. En ja, dat gevoel, denk ik inderdaad, speelt een grote rol ook bij mij. En ik denk dat het ook uit dat gevoel is het verhaal van mijn eerste boek uitgekomen. Dat gevoel van vervreemding. Van, wat gebeurt er met jou als je je verplaatst? Ja. Of als je, en soms hoeft niet een hele grote of ingrijpende migratie te zijn van de ene kant van de wereld naar de andere. Soms kan dat gevoel alleen ontstaan door het migratie van een kleine dorp naar de stad. En misschien is het alleen de stad 1 uur van jij vandaan. En hij is alleen maar een soort berg daartussenin. Maar toch dat gevoel kan inderdaad daar blijven, denk ik. Ja.
Ja, dat kwam ongeveer tegelijkertijd uit, hè? Jouw debuut, Eva Mar, over 3 generaties vrouwen in een fictief dorpje in Baskerland, Oeranda. Teresa is de grootmoeder, zij krijgt een dochter Lucia, die gaat naar de stad, maar de grootmoeder wou eigenlijk ook al. En uiteindelijk Eva Mar, de titelvrouw, is de kleindochter die, ja, degene die het best slaagt in het verwezenlijken van dromen en ook het meest mobiel is is van allemaal. En als je het zo leest, dan heb je de ervaring van die eerdere generaties nodig om ergens in deze generatie te komen tot, ja, tot die mobiliteit die jij hebt, die onze generatie heeft, zeg maar.
Ja, het is inderdaad zo. Ik denk dat het vroeger vooral heel erg ook politiek bepaald was of je mocht verplaatsen of niet. En dat zie je in het boek, dat het het context waar elke van de vrouwen of elke van de koppels leeft, hoe of makkelijker of moeilijker maakt om zichzelf te verplaatsen.
Ja, want moeder, de oudste Theresa, krijgt te maken met de burgeroorlog, waarin haar vriendje gaat vechten. De jongere dochter, ja, daar speelt de Baskische afscheidingsbeweging, al wordt dat niet zo benoemd. Ja. Want je laat, de politiek speelt eigenlijk maar een heel klein rolletje in de mensenlevens, terwijl die aan de andere kant alles bepalend is voor wat ze doen.
Ja, inderdaad. Daarom heb ik ook gekozen voor een fictieve dorp. Want ik heb soms het gevoel, als je heel erg nauwkeurig zegt van dit is Baskenland, dit is Noord-Spanje, en dat de mensen heel gauw denken van ja, dat gebeurt daar en dat kan ons niet gebeuren of zo. En wat ik wilde, ik weet niet of het gelukt is, maar bij de lessons, mijn idee was, als het een fictieve plek is en ook al zullen de mensen onbewust daar plaatsen, ik wil dat het ook een beetje staat voor alle plekken waar inderdaad generaals zijn, waar er ook een soort verzet is en waar de mensen daar tussendoor zich bewegen en hun eigen leven proberen op te bouwen. Ja. En soms kan het inderdaad het geval zijn van een burgeroorlog of het conflict in Baskenland. Maar soms kan het ook iets anders zijn. Misschien in Nederland was het ook vroeger zo. Dus ik wil het door het niet te benoemen en fictief te laten, ik wil het universeler maken. En dat het een beetje het gevoel zou worden doorgegeven dat overal kan gebeuren waar wij bepaald worden door de politiek en door de context waar wij opgroeien. Want ik vind het, ook al wil je gewoon jouw leven op de een of andere manier maken of leven, soms kan het gewoon niet door de context.
Ja.
En soms moet je misschien een vechter zijn in plaats van een wachter.
Ja.
Maar soms kan het gewoon niet, denk ik. Nee. Dat is denk ik ook een beetje de vraag die open blijft. Is het een beetje bepalend door de soort persoon die je bent? Want Lucia op zich, ze heeft in principe meer vrijheid.
Ja.
Maar ze is een hele zwakke persoon. Of zo wordt ze weergegeven. Ja. En dan kan ze, ook al zou ze kunnen, ze doet het toch niet. Dus het is echt de context zo bepalend. Die zijn de vragen een beetje die ik heb proberen te onderzoeken in het boek.
Ja, want Lucia komt in die stad en ze kan heel goed naaien. En die blijft toch zitten in de droom van haar man en haar. Want zij gaat voor de kinderen zorgen, die bijna niet komen, want daar heeft ze heel veel moeite mee. En ja, inderdaad is zeer de vraag van waar komt dat nou door? Ja, dat laat je open. Je wil liever geen antwoorden geven.
Ja, ik denk dat zoals in het geval van traditie en moderniteit, het is ook een vraag waarop er geen antwoorden zijn. Of tenminste, ik heb niet de antwoorden van wat is beter of wat is niet beter. Maar het is een soort reflectie, denk ik, van wat de moderniteit verplettert, maar het is ook niet tegen te houden. Maar soms is het ook goed en soms veroorzaakt ook heel veel lijden. En dus die vraag die mij zoveel boeit en die ook zowel in het boek als in het radioboek komt, het is een open vraag. En ik denk dat is ook een beetje hetzelfde met de context bepaalt. Of de context bepaalt het niet, ligt het gewoon aan ons. En ik denk dus in die opzicht is het boek een beetje een vraag meer dan een antwoord. Ja. En ik denk dat ik ook een beetje heb gedaan, nu achteraf gezien, hè, want zeg maar, toen ik bezig was, had ik die soort gedachten helemaal niet in mijn hoofd. Maar nu als ik alles een beetje ga analyseren en zo, ik denk dat het ook een beetje een vraag is naar naar bijvoorbeeld problemen in een land of zo, dat het heel moeilijk is te beoordelen. En, want als, denk ik, hè, als je in een land woont waar je nooit conflicten zijn geweest, dan is het misschien uit jouw eigen geschiedenis makkelijker de indeling te maken tussen zwart en wit. Maar als je uit een gebied komt waar alles wat ingewikkelder is, dan weet je dat het niet zwart en wit is, maar is ook grijs en verschillende kleuren tussen het zwart en wit. En ik heb het gevoel dat ik ook dat heb willen doen in het boek van, het is niet zo makkelijk te beoordelen en problemen zijn heel ingewikkeld. Ja. Ja. En dat kan je meenemen, denk ik, voor alle problematische gebieden van de wereld, denk ik.
Schrijf jij om mensen tot dat soort inzichten te leiden? Of zeg je, nee, ik schrijf, want ik zit zelf met die vragen. En als daar dan dit soort ideeën bij mijn lezers ontstaan, dan is dat meegenomen.
Ja, ik denk dat voor mij te schrijven, ik zit met deze vragen. En dan ben ik aan het onderzoek. Als ik schrijf. En zoals dus in het eerste boek, misschien komt er geen antwoord, maar dan is het een reflectie geweest. En als de lezer die reflectie ziet, dan ben ik super blij.
En zijn eigen antwoorden maakt, dan is
het
prima.
Dan is het prima. Ja. Dan is het als een lezer dat zegt van, ja, je kan niet zo makkelijk beoordelen, dan is het inderdaad, ben ik super blij. Maar ik ben inderdaad niet met die soort dingen bezig, van wat mijn lezer zal denken of zo. Het is meer ook voor mij, dat ik ook met die vragen zit van, kun je zo makkelijk beoordelen of zo? Of is het een probleem? Ja, kun je met objectiviteit werken? Of hoe werkt het? Zoals met het radioboek. Hè? Ja. Dan was het ook een beetje voor mij die vraag, zeg maar, met mijn oom en ik als zo rebels of zo. Dan begin ik te onderzoeken in het personage van iemand die een beetje op mijn oom lijkt. En dan komt het dat daaruit. En ineens het kwam daaruit dat het niet zo makkelijk te beoordelen is. Want die jonge heeft ook. Met dat trein en zo, dat kon je ook niet zo makkelijk beoordelen of het goed is voor een land of niet. Het is alles een vraag. Maar misschien is het juist goed als wij met elkaar zo leren praten. Ja, ik weet niet. Het klinkt ineens allemaal zo pretentieus. Ik bedoel, ik ben in het begin aan het schrijven. En ik ben ook heel erg aan het onderzoeken en door het te schrijven en die soort dingen kunnen veranderen, denk ik, in de loop der tijd. En mensen en schrijvers die al een hele oeuvre hebben opgebouwd, die vraag verandert per tijd. Dus ik ben maar een beginner en ik begin langzaam. En ik kan constateren dat met mijn kleine dingetjes die ik tot nu toe heb gedaan, dat heeft zich meegespeeld. Tenminste, als ik nu naar achter kijk en een beetje probeer te analyseren door de vragen die de mensen mij stellen.
Oeranda, dat was dat dorpje, zeg maar, wat jij ook in je omgeving hebt. Een dorp waar je familie vandaan komt.
Het is heel moeilijk te zeggen. En ik denk dat het voor mij ook heel moeilijk te zeggen precies welke dorp is. Ja. Maar alle dorpjes hebben een invloed in mij gehad. En ik denk ook vooral de berg. Dat is zeker. Ja. De berg heb ik vanuit mijn raam altijd gezien. En ik heb altijd sinds kleins af heel veel verhalen gehoord over die berg. Zeg maar, die verhalen die worden verteld van de mythologische traditie, Baskische traditie van vroeger. Ja. En, En we gingen altijd heel vroeg in de bergen logeren, in een huisje en zo. En dan de ouders van ons allemaal vertelden die soort verhalen om ons bang te maken en zo. En dan ja, zagen we dus die soort verhalen ook als we naar de bergen keken. Ja. Dus dat heeft, die berg heeft zeker een rol gespeeld. Van is inderdaad een berg die uit mijn raam zie, die ik heb altijd gezien als de vorm van een vrouw die ligt.
Ja. Zoals in het boek Eva, maar ja. En de literaire traditie waarin je werkt. Want het boek ademt door inderdaad die mythische vertellingen over die berg als vrouw en de daden die zij doet. Iets heel erg magisch uit wat we ook kennen bijvoorbeeld uit de Latijns-Amerikaanse literatuur. Marquez, Isabel Allende. Voel jij je daardoor geïnspireerd of zeg je bij mij is er nog meer?
Ik denk dat er wel iets van het magische realisme daarin is. Maar ik denk dat magisch ook heel erg eigenlijk in het Baskisch zit. In het Baskische mythologie van die Baskische mythologie die we sinds kleins af op school horen en zo. Maar die zijn ook vragen die ik me achteraf vraag waarom het inderdaad dat magisch ook daarin stond. Maar ik wil het ook niet zo, dat het zo magisch is dat inderdaad daarna die link met de realiteit. Want dan zien de mensen het als iets heel ver of zo. En dat ben ik nu een beetje met Gabriel García Márquez in 100 jaar eenzaamheid aan het ervaren. Dat het ineens, het is zo magisch dat het een beetje zweeft boven de realiteit.
En dat wil je niet.
Ik weet het niet. Nee. Op dit moment heb ik dit gevoel van ook een beetje in de realiteit blijven.
Ja. En dan heb je toch dit boek met die magische berg erin geheel in het Nederlands geschreven. Terwijl het niet je moedertaal is. Dat lijkt me een hele opgave.
Ja, ik heb het inderdaad in het Nederlands geschreven. En,
waarom eigenlijk?
Het kwam een beetje onbewust, maar intuïtief. Ik ben hier en dan schrijf ik gewoon uit zichzelf in het Nederlands. En daarna, dus die praktische, inderdaad, dat wilde ik in de schrijversopleiding binnenkomen. En dan wilde ik dus mijn eerste verhalen af hebben in het Nederlands. Ja. En zo begon het zich een beetje te ontwikkelen, want mijn eerste gedichten stuurde ik dus naar literaire tijdschriften. In het Nederlands en daarna ook met mijn eerste verhaaltjes. Dus langzamerhand gingen zich zo ontwikkelen, denk ik. Ja. Ja.
En op de schrijversvakschool heb je les gehad van ook in oorsprong niet Nederlander, Kader Abdollah, die uit Iran komt te schrijven, die ook een dubbele achtergrond heeft wat dat betreft. Dat schept een band en daar leer je waarschijnlijk ook van.
Ja, inderdaad. Ik was steeds de enige buitenlander en alle docenten waren dus gewoon Nederlanders. En heel vaak, natuurlijk voelde ik me onzeker. Ik dacht, ze schrijven altijd beter en ze zullen altijd beter schrijven omdat ze gewoon allemaal Nederlanders zijn. Totdat ik dus inderdaad op een gegeven moment Kader Abdollah als docent kreeg. En toen vroeg ik me steeds af van, zal hij ook niet zo onzeker zijn soms? dus op een gegeven moment heb ik het hem gevraagd. En toen heeft hij gezegd van, je moet gewoon ophouden met die onzekerheden. De taal is inderdaad niet het belangrijkste. Het belangrijkste is het verhaal die jij vertelt. En heeft het vergeleken met het bespelen van een melodie. Hij zegt, het belangrijkste, bijvoorbeeld als muzikant, is ook de melodie die jij verzint. In het instrument kun je beter of slechter worden, maar de melodie die jij verzint is het belangrijkste. Dus ook het verhaal die je wil vertellen, de taal, dan komt jouw buurmeisje iemand anders helpen, maakt niet uit. Daar krijg je zeker hulp daarbij.
Of een redacteur.
De belangrijkste is het verhaal. Dus als je een verhaal te vertellen hebt en die is goed, dat is de belangrijkste. En sindsdien heb ik me voorgenomen nooit meer onzeker ervoor te zijn. Hoewel het niet altijd lukt. Maar gewoon altijd te denken van, dat is niet belangrijk. En we zullen zien hoe de taal zich ontwikkelt. Maar de belangrijkste is inderdaad het verhaal. Dus in die opzicht was hij wel zeg maar, een soort model met dat schrijven in een taal die je niet zo per se goed beheerst. Ja. Ja.
En daarom doe jij ook mee aan het debat van schrijvers die twee talen beheersen. Toevallig vorige week waren er een paar bijeenkomsten, zowel in Brussel als in Amsterdam. En van een daarvan is een artikel van jouw hand, waarin je de Nederlandse taal met Lego-stenen vergelijkt. Vertel.
Ja. Ja, in het artikel vertel ik een beetje waarom ik die soort associatie had. En het was omdat vroeger speelde ik inderdaad heel erg met Lego, met mijn buurjongen daar in Baskenland. En wij hadden dus alle onze zijn Lego-stukken en mijn Lego-stukken bij elkaar. En heel vaak misten wij een paar stukken, of er was niet genoeg. Dus wij deden alles, altijd dingetjes die niet leken op de koffer, dingetjes die op de Lego-dozen stonden, maar die soms toch wel mooi bleken te zijn. En met het Nederlands had ik ook een beetje het gevoel dat Lego-blok, omdat het door al de kaas en al de manier waarop het geschreven wordt en de manier waarop het eindigt, altijd heel erg op een zijn altijd
harde
klanken en het eindigt altijd op zo'n klanken. Ja. En in die opzicht heb ik ook een beetje de associatie met een Lego-blok, want het is een beetje vierkantig. En dan is ook een beetje in een blok zitten ook heel veel betekenis of zo. Mm-hmm. Terwijl in het Spaans, om heel veel te zeggen, moet ik het is een soort waterval of zo. Dan gaat het ineens rum naar buiten of zo. En in het Nederlands lijkt het alsof ik alles perst, al zeg maar, in een soort blok, Lego-blok. En daarmee ga ik aan de slag. Dus die soort associatie is voor mij gebleven. En misschien kan ik het laatste stukje voorlezen, want dat was zeg maar mijn vraag. Dus die vraag was, wat zou er gebeuren als ik alle stenen had, als ik niet creatief zou moeten omspringen met de weinige blokjes die ik heb, als ik je zo vertrouw mee zou zijn dat ik ze gebruikte zoals je ze moet gebruiken. Als ik een Lego geheugenstick zou bemachtigen, of een Lego MP3, zoals de fabrikant net op de markt heeft gebracht. We zullen zien, voorlopig ben ik aangewezen op mijn traditionele Lego stenen, wat niet eens zo slecht is. Ik heb gelezen op de officiële Lego website dat elke steentje een oneindige aantal mogelijkheden biedt en dat 6 standaard blokjes van 2 op 4 centimeter gecombineerd kunnen worden op tenminste... Hoe moet ik dit lezen?
102.981.500 manieren.
Ja, dus voorlopig heb ik genoeg steentjes voor kastelen.
Jij houdt dus niet op met schrijven. Sterker nog, je staat op het punt van vertrekken om aan een nieuw avontuur te beginnen. En dat heeft weer met migratie te maken. Je gaat ervoor naar Afrika.
Ja, ik ga 7 maanden naar Afrika. En het is niet een onderzoek die ik ga doen of zo in Afrika. Maar ik ben nieuwsgierig naar hoe het daar is. En alle dingen alle onderwerpen die in mijn boek en in mijn radioboek kwamen, zoals orale traditie, de tegenstelling tussen traditie en moderniteit, die kleine verhuizing van een dorpje naar een stad, ook landen waar een burgeroorlog is geweest, zoals Mozambique. Maar al die soort elementen die voor mij belangrijk zijn, zijn gewoon gaande in Afrika. En ik wil een tijdje daar doorbrengen en even zien wat ik zie, wat ik, wie ik ontmoet, wat er allemaal dat voor mij op mij invloed heeft. En natuurlijk, soms denk ik 7 maanden in Afrika. Dat is zo pretentieus. Als ik met iemand sta te praten, zeg maar, die mij wat contact aan het geven is. En die daar zijn hele leven heeft doorgebracht. En dan denk ik, ja, wat pretendeer ik in 7 maanden van Afrika te leren of zo. Maar aan de andere kant denk ik, ja, misschien is bescheidenheid ook een goede manier om te beginnen en daar naartoe te gaan. En gewoon te luisteren. Gewoon te luisteren en te zien en ja, te leren.
Ja, luisteren en kijken.
Luisteren en kijken, ja. Inderdaad. En dus zeg maar, wat daaruit komt, komt wel daaruit in het Nederlands. Ja.
We gaan het afwachten. Succes en dankjewel voor dit gesprek.
Dankjewel.